Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. In deze aflevering vertelt Ans over leren vertrouwen op de subtiele signalen van je eigen systeem en waarom het voor jezelf vertrouwen belangrijk is dat je met je hele bewustzijn in je lijf zit. We praten over de uitdaging die de pandemie vormde voor het leven van haar autonomie. En Ans vertelt over haar innerlijk weten als kompas, over onvoorwaardelijke liefde en over het belang van uitspreken waar je voor staat. Veel luisterplezier! Wat is wat jou betreft de belangrijkste eigenschap om autonoom te kunnen zijn en waarom?
Misschien wel zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen dan gekoppeld. Letterlijk op jezelf vertrouwen. Dus op je totale systeem. Hè. Ik wijs ook weer naar mijn hoofd, naar mijn lijf. Autonoom zijn, autonoom blijven, is dus leren vertrouwen op je eigen systeem. Je eigen gebruiksaanwijzing. Wat zijn in mijn leven signalen dat er iets scheef gaat of... Ja. Niet klopt, of ik noemde al zoiets plotseling een verandering. En dat serieus nemen. Dus het gaat om vage, kleine, subtiele signalen. En ik heb geleerd mezelf te vertrouwen daarin, om dat te onderzoeken. Om mezelf de tijd daarin te gunnen. Dat kan niet op elk moment, maar dan doe ik het iets later. Ook al omdat mijn uitgangspunt is, je lichaam is je onbewuste. Het is heel simpel. Het onbewuste is niet daar of daar, nee, mijn lijf en alles wat ik om mijn lijf ervaar, is mijn onbewuste. Dus het zelfvertrouwen, en wat daarvoor nodig is, is dat je met je geest, met je ziel, zo volledig mogelijk in je lijf aanwezig bent. En dat is de grootste struggle in deze maatschappij, want het mooie is van ons bewustzijn, dat is... grenzeloos, kan overal naartoe. Hè? Je kunt ongelooflijk makkelijk met je gedachten op de Bahama's zijn of bij iemand, bij vele anderen, bij problemen, verdwijnen in een serie of een boek. Maakt allemaal niet uit. Maar het probleem wat we daarmee kunnen creëren, is dat ons lijf minder gevuld is met onze geest, met onze ziel. En het effect daarvan, stel de helft van jou is er niet, of die is nog elders, dan vult je systeem zich met de energie van de ruimte waar je bent, of van de omgeving. Dan vertroebelt het. Ik zie het vaak als een soort aquarium. Ik heb een hele mooie blauwe kleur bij wijze van, maar ik ben er even niet. En dan komen er allerlei omgevingsenergieën in het systeem. Bijvoorbeeld... dan wordt het onrustiger en kan ik minder goed voelen wat van mij is en wat van een ander is. Dus regel nummer 1, zorg dat je je eigen systeem schoon houdt. Of zo schoon mogelijk.
En vult met jouw aandacht en bewustzijn.
Ja, want op het moment dat ik heel veel energie van anderen bij me draag, kan ik helemaal niet goed voelen wat van mij is en van een ander. En dat zie ik bijvoorbeeld bij kinderen die vaak heel sensitief en liefdevol zijn. Maar die zijn met hun aandacht bij alle mensen die het nodig hebben en pikken dan de depressieve gevoelens van de klas op of de zwaarte. Uiteindelijk wordt het kind, denken we, depressief. Terwijl het eigenlijk een klein vuilnisbakje is geworden. Heel, heel triest. Omdat het alles van de omgeving als een spons opzuigt.
Ja.
En vaak zit daar dus ook een diepe... moet ik zeggen, een script achter, wat we heel veel dragen als mens, is dat we niet willen dat de ander lijdt. Dus we hebben heel vaak het script, als kind, dat je de lasten van anderen draagt in je eigen systeem. Dus steeds grotere rugzak. Dat
En ja.
zelfvertrouwen hangt dus heel erg samen met hoe aligned en hoeveel van je ware zelf, noem ik dat ook in het boek, is. Ben je mee in verbinding?
Ja, en dan om dit onderwerp af te ronden, twee vragen nog. Eén, mag ik stellen, dus dat is of ik het goed begrepen heb, mag ik stellen dat je zegt, de belangen voor jou, de belangrijkste eigenschap voor autonoom, om autonoom te kunnen zijn, is zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen kan alleen als je huis en je tuin of je aquarium, wat je net noemt, gevuld is met jouw aandacht, met jouw, of ik laat het door mij betrekken, met mijn aandacht, met mijn bewustzijn, met mijn waarneming. Hè? Wanneer ik dat helemaal in mijn eigen systeem zit, dan ervaar ik dat wat ik zelfvertrouwen zou kunnen noemen. Zeg ik dat goed?
Nou, het is niet een voorwaarde. Het helpt. Kijk, dat zelfvertrouwen dat ontwikkel je natuurlijk door ervaring, door je leven heen. Maar het is een voorwaarde om, ja, hoe noem je dat? Je antennes.
Helder en scherp te hebben.
Precies.
Wakker te hebben. Oké.
Wakker.
Ja.
Ja.
En wat de luisteraar niet kan zien, maar ik ga dat even nou benoemen, is dat je zegt, weet je, zelfvertrouwen ontwikkel je door de ervaring heen, maar ondertussen, ondertussen is jouw hand steeds die verticale beweging aan het maken van denken, voelen, lijf, doen, handelen en daarin wakker zijn. En daarin, om het ook even voor de luisteraar samen te vatten, in dat proces van dat voortdurende verticale verbinden van al die niveaus die we noemen, hè, van dat denken, voelen en doen en lijf. Naarmate we dat steeds vaker doen, die verticale verbinding, zal vanzelf zelfvertrouwen vorm krijgen. Mag ik dat zeggen?
Het zal ondersteunen. En die verticale as gaat ook nog verder dan denken. Het gaat verder. Het gaat ja, de contact met je ziel, met je hoger
Ja.
zelf, met de bron. Dus daarom is die verticale as, het toelaten, het uitnodigen van je ziel zo compleet mogelijk in je lichaam, zal helpen om je in je dagelijks leven te verbinden met dat innerlijk weten, met zelfvertrouwen, met het handelen.
Mooi.
En dat is de belangrijkste kern van mijn boek. Hoe
Ja, prachtig. Ik herken hem,
verbind
ja.
je hemel en aarde in je dagelijkse werk?
Hoe
Vanuit je hart.
verbind je hemel en aarde in je dagelijkse leven en handelen? Ant, wat vind jij hierin het meest uitdagend?
Nou, het wordt spannend op het moment dat ik bots met de omgeving.
En je maakt nou een horizontale beweging?
Ja, precies. Dat is natuurlijk waar het even over gaat, hè? Al die levenslessen op je pad. Het was een hele uitdagende tijd bij de start van de pandemie. Want dan komt natuurlijk de ultieme autonome autonomie kwam enorm onder druk. Als
Ja.
ondernemer, ook voor mij persoonlijk, omdat ik dacht, ja, dat klopt niet. Hier
Ja.
klopt iets niet. Alles wat dwang, daar ben ik sowieso allergisch voor. Maar het was dus ook het knelde enorm, omdat je ook verantwoordelijk bent als ondernemer. En je moet aan bepaalde regels voldoen. En nou ja, algemene regels van hygiëne of elkaar veilig houden, dat snap ik allemaal. Maar een heleboel andere dingen was een enorme innerlijke strijd. Omdat ik voelde, ja, dit klopt niet. Dus wat er ook gebeurt, no way. Ik laat me niet vertellen wat ik moet gaan doen. Dat
Ja.
is zo'n diepe drijfveer in mijn leven. Ja. En wat getriggerd werd, was, ja, ik was echt woedend. Ik was echt
Woedend
boos.
zei je, hè? Ja.
Woedend. Zo van, ja, dit klopt niet. Dit stinkt. Dit is dwang. Dit is angst kweken. Ik weet nog dat, ik geloof, een van die eerste op tv, die persconferentie. Ik was werkelijk woedend en verbijsterd over het feit dat het ging alleen maar over angst en we moeten dit doen en dat doen. Dat was al voorgekookt. En notabene een minister van een zogenaamd christelijke partij en geen woord over hoop. Laten we bidden,
Ja.
laten we listen verzinnen. Het komt vast goed. Toen
Mm-hmm.
dacht ik, hier klopt iets in.
Ja.
En zo diep zijn we gezakt.
Ja. En Hans, dan terug naar wat je net zegt, hè. Mijn drijfveer is vrijheid, hè?
Ja.
Hoe heb jij hierin voor jezelf gezorgd, voor je innerlijke weten kunnen voelen? Hoe heb je dat gedaan in die tijd van externe onvrijheid?
Nou, dat is een mooie vraag, want ik ben mij maandenlang, ik heb gewoon mezelf toegestaan om, nou ja, ik wist al, dit klopt niet. Hoe kan het dan dat al die kranten hetzelfde verhaal schrijven? Ik dacht, wat is dat voor journalistiek? Dus ik heb mijn abonnement op het NRC na 40 jaar opgezegd. Maar ja, dat helpt verder niet, behalve dat die krant niet meer komt. En ik ben andere bronnen gaan onderzoeken. Dus er waren al heel snel podcasts die andere visies, andere invalshoeken, andere informatie gingen delen. Dus ik ben me enorm gaan verdiepen in via misschien in het begin Twitter, toen Telegram. En zo kwam ik op allerlei kanalen wereldwijd met andere visies op wat er nu plaatsvond. Dus ik ben mijn blik maar gaan verbreden. Ondertussen was ik nog steeds boos, hoor, daar niet van.
Ja,
Maar
dat kan naast elkaar bestaan.
Uiteindelijk was het wel leuk. Het heeft een paar maanden geduurd ook. Hè, en ook de vraag van, ga ik nou de barricade op of niet? Hè? Dat was wel een van, hoe ga ik hiermee om? Hoe verhoud ik mij hiertoe? Anderen gaan de barricade op, ja, fantastisch. Maar wat doe ik? Hoe moet ik me hiertoe verhouden? Nou, ik dacht, laat ik me eerst maar eens even koest houden en dat onderzoek doen. En ik weet nog, op een gegeven moment was er voor mij een ommekeer. Ik keek naar, ja, hoe ik daarop kwam, ik weet het niet meer, een pastoor. En die moest natuurlijk ook een uitzending doen van een viering. Die deed dus een preek via Zoom. En ik luisterde naar hem. En hij was zo helder over wat er in de Bijbel stond. En hij had het over de mark of the beast en de dit en dat. En ineens was het voor mij een bevestiging van mijn gevoel van hier klopt gewoon iets niet.
Ja.
En tegelijkertijd ook het weten, ja, we hadden het net over rebelleren, maar wat doe ik dan? Hou ik het, hè, de energie in stand? Want de slinger, of wat het ook is, die wil aandacht, die wil energie.
Ja.
Hoe verhoud ik mij daartoe? En ik heb toen ook besloten, nou ja, ook het leven gaf andere dingen, hè, die voorrang moesten hebben. En ik voelde me ook, ja, als het gaat over vrijheid, hè. Je hebt een bedrijf, je bent ook een boegbeeld. Ik ben zelfs in gesprek geweest op een gegeven moment met klanten. Die zeiden, ja, dat kan niet. Dus we dachten bij een gerenommeerd, shit, ja, ik heb ook nog een publieke rol en taak. Het helpt niet om die strijd daar te voeren. Maar ook een vorm van onvrijheid, kun je zeggen. Maar aan de andere kant, ja, ook een grens van, niet handig. Hè. Laat ieder zijn eigen keuzes maken. Ook hier weer vrije wil. En dat, wat dat betreft was het wel mooi. Op een gegeven moment heb ik ook wel meer compassie gekregen voor mensen die bang waren. Want dat was er natuurlijk. En in het begin dacht ik, nou ja, hoe zit dat, hè, met mijn eigen wijze kop? Maar uiteindelijk kon ik ook voelen bij mensen de angst voor de dood. De doodsangst. Ja. Eigenlijk de wens om te leven. Om veilig te zijn. Om, ja. Daarin keuzes te maken. Dus dat heeft mij meer compassie gebracht voor.
Ja, mooi. Ja. Mooi. En wat ik er zo wat er voor mij uitspringt, ik moest net al glimlachen. Zeg van, ja, ik ben mijn eigen onderzoek opgestart. Hè? Ik heb het breder getrokken. Ik moest weer denken aan je psychologiestudie. Dit is te beperkt. Ik start mijn eigen onderzoek op. Ik vorm mij een eigen perspectief. Net in je, hè, vanuit je rol als ondernemer en met cursisten, cliënten, et cetera, dat je zegt, ja, iedereen heeft zijn eigen vrije wil. Dus blijkbaar heb je daar ook een vorm in gevonden in relatie met school en cursisten en teachers. En dan vervolgens zeg je, ja, weet je, ik merkte dat er een angst voor de dood, wat in feite een diep verlangen voor leven is. En dat dat ook allerlei vormen kreeg in mensen. En dat ik dat kon zien. En dat dat compassie in me opwekte. Wat een mooie drieslag zit daarin. En het begint met voelen, hè? Want je geeft allemaal aan waar de, met jouw handen vertellen waar het allemaal in je lijf zit. Want dat er woede is en een nee en het klopt niet en het stinkt, zei je letterlijk, hè?
Ja.
En van daaruit weer je eigen keuzes gemaakt, je eigen vrijheid genomen, je eigen onderzoek. Die vrijheid ook anderen geboden, hè, met die eigen vrije wil. En dan van daaruit die diepere compassie. Ik vind het een prachtige drieslag, Ans, dankjewel. Wie is voor jou een voorbeeld van een autonoom mens en waarom?
Ik denk dat ik er talloze kan noemen, maar een heel belangrijk voorbeeld voor mij is Hans Tolp. Hij is pastor, was ooit begonnen als pastor in het ziekenhuis. En begeleidde heel veel kinderen ook die doodgingen.
Ja.
En had toen allerlei verschijningen van engelen en sprak daar ook over met mensen. Hij was ook bij de ICOM destijds betrokken met radioprogramma's. En deed op een gegeven moment dus ook oproepen of mensen verschijningen hadden van engelen of Christus. Nou, hij werd bedolven onder de reacties. Uiteindelijk is hij van de radio gegaan. Ik denk niet helemaal uit vrije wil, maar het heeft er wel toe geleid. Hij was eigenlijk net zo nieuwsgierig van jongs af aan. Hij heeft natuurlijk theologie gestudeerd. Maar hij zei, ja, een heleboel dingen kreeg ik geen antwoord. Echt antwoord. Hij is heel erg betrokken geraakt in het esoterisch christendom. Ik noem het, ja, dat is eigenlijk het hele oorspronkelijke christendom. Daar zijn in bijvoorbeeld 1945 in Nag Hammadi bij Egypte kruiken gevonden met de meest oorspronkelijke Bijbelse teksten. Dus die nog voor de, nou ja, alles wat daarna is gekomen. Dus ongeredigeerd, ongecensureerd. En daaruit komt dus een heel ander verhaal naar voren. Dat Jezus die was wars van regels en tempels en autoriteit en geïnstitutionaliseerde macht. Was een essene, was iemand die, nou ja, onnoembaar belangrijke hoge kracht, macht
ja.
tussen de geestelijke wereld en onze wereld. En toen ik dat las, en hij kan waanzinnig goed boeken schrijven en vertellen, het is echt prachtig hoe hij dat doet, met een eenvoud en een diepgang. Dat heeft mij zo geraakt en gesterkt in mijn gevoel over, ja, ik ben van de gnosis, van het innerlijk weten. En ik denk dat ik in vele levens al de rebellie heb toegepast. Als kathaar, als tempelier, was ik ook niet zo'n beste, moordend enzovoort, stelend. Maar goed, ja, het is een visie, maar tegelijkertijd voor mij zo kloppend.
Realiteit. Ja,
en zo de realiteit. En ook de pijn die ik nu voel in deze wereld, waar mensen zo de verbinding kwijt zijn.
Ja.
Zo de liefde kwijt zijn. En de liefde voor zichzelf en de hulp. En de, het is zo'n materiële wereld. En zo,
ja.
Ja, afgescheidenheid die mensen ervaren. Ja, dus voor hem, hij is, ja, dus ook op zijn manier wel gemarginaliseerd, maar dankzij dat heeft hij zijn eigen stroming opgezet. En
precies.
Dat houdt niet op. En
ja.
Daar ben ik zo dankbaar voor. En dat geeft zo'n spirit en betrokkenheid en bevlogenheid. Hij schrijft nog steeds prachtige boeken. Ik ben onlangs op een congres geweest en het was fantastisch. En daar voel ik me met hem, zijn gedachtegoed, maar ja, sowieso met het esoterisch christendom, zeer verbonden. Ja, misschien als om het rond te maken ook, wat ik ook in mijn boek noem, is dat ik op mijn 17e een hele bijzondere ervaring heb gehad. Out of the blue, op een zomerkamp, dat in een denk ik, 16, 17, kregen we op een lentedag een grote camera. En dan moesten we de lente mee fotograferen. Dus we gingen allemaal ieder apart naar buiten. De heide op, de natuur in. En ik kwam buiten en ik dacht, wow, alles is nieuw. En ik zag alsof ik alles voor de eerste keer echt zag. In een diepgang, in een kleurenpracht, in een in hele andere lagen, in pure schoonheid. En ik denk dat ik daar de hele ochtend in opperste verbazing heb staan genieten. En het bijzondere, dat geef ik ook aan, is dat ik het voelde in mijn hart. Dus ik voelde een enorme liefde, een enorme verbinding. En ik wist een aantal dingen. Ik dacht, aha, we komen allemaal voort uit de bron. Dat stelde ik me zo voor als een rond iets. Misschien wel uit de zon. En we incarneren en we reïncarneren. En het enige waar het over gaat is onvoorwaardelijke liefde. En dat is het moeilijkste wat er is op aarde. Die onvoorwaardelijke liefde. En dat gevoel heb ik nog weken zo gehad. En ik wist toen ook van... Oké, maar die liefde die is er helemaal niet in de kerk. Dus je hebt daar niks te zoeken. Mensen hebben allerlei oordelen over elkaar. Maar er is geen verbinding, geen liefde. Geen... Dus ik ben die kerk, heb ik vaarwel gezegd.
Ja.
Maar het heeft mij zo gesterkt in dat innerlijk weten. In dat voelen, waarnemen. En dat was dus een prachtig geschenk. En ik had helemaal geen taal over wat er nou gebeurd was, maar dat donderde allemaal niet.
Nee.
Als ik het maar wist.
Ja. En voelde, hè? Want je legt nou ook steeds hè, je hand op je hart. En wat ik zo mooi vind aan je verhalen en je anekdotes, Hans, is dat het zo, dat je het zo steeds weer verbindt en voelend vertelt. Van dat lijf van jou doet hierin volledig mee. Maar wat ik je continu zie doen, is woorden geven, het mentale, hè, wat je ziel noemt. Je hart, het voelen, het lijf. Ja, en dan zie ik, en dat kan de luisteraar niet zien, maar ik zie ook steeds jouw gezicht helemaal gaan stralen, helemaal gaan glanzen. En dat is dan zo'n mooi één geheel. En zo waarachtig ervaart mijn systeem dat als ik jou zo zie vertellen. En als je nu vertelt over deze ervaring van toen je 17 was... Ik zie aan jou dat je het weer helemaal ervaart. Dus een totale, in mijn taal noem ik het dan embodied. Een embodied ervaring van dat moment. En om even mijn vraag en jouw antwoord met elkaar te verbinden. Hè, ik vroeg jou naar een voorbeeld van een autonoom mens. Dat je dan een mens noemt die zo zijn innerlijke weten woorden geeft en deelt. Blijkbaar is dat een belangrijk onderdeel van autonoom mens zijn voor jou. Je knikt, het klopt.
Ja,
mooi.
Het is wel verwoorden waar je voor staat. Waar je van bent en waar je niet van bent. Of van waaruit je handelt.
Ongeacht, en, hè?
Ja, dat heb ik ook altijd in mijn onderneming gedaan.
Oh, vertel.
Nou, ja, ik heb eindeloos veel dingen onderzocht en geleerd en... Shamanisme, healing. Mensen weten dat van mij. Het is deel van mij. Ja, en of ze dat nou leuk vonden of niet. Maar weet je, ieder heeft zo zijn... Hè?
Vrije wil. Mag er wat van vinden.
En ik vind het ook wezenlijk om... Je hoeft niet met me eens te zijn. Maar om te expliciteren waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
En even voor de luisteraar expliciteren. Als
uitleggen.
In... Precies.
Uitleggen.
Benoemen, uitleggen,
ja.
Je intentie. Oké.
Ja.
Dan neem ik je graag mee naar een volgende vraag. In de introductie noemde ik al waar ik altijd zo benieuwd naar ben met autonome denkers en voelers. Niet alleen hun succesverhalen, maar vooral ook de 7 dagen per week praktijk. Hoe houd je koers en hoe gaat een autonome iemand als jij om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Nou ga ik je vragen, wat is het wat jou het meeste triggert? Het antwoord op deze vraag geeft Hans in de volgende aflevering van deze podcast, waarin we ons gesprek voortzetten. Deze aflevering is binnenkort te beluisteren. Tot dan!